Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over molens. Windmolens om precies te zijn. Wij en onze noorderburen roemen ons op onze prachtige oude molens, maar waar komen die eigenlijk vandaan en wat was hun nut? En waren die echt wel zo origineel? Zijn die echt van ons? Heeft men die werkelijk uitgevonden in onze streken of komen ze in werkelijkheid elders vandaan? Een antwoord op die vragen en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Voor we van start gaan nog even dit. Ik heb een poging gedaan om een podcastaflevering om te zetten in een YouTube-video. Het was de aflevering over koffie en de link staat in de descriptie. Of ik dat in de toekomst nog ga doen is een open vraag en dat zal vooral afhangen van de respons. Jullie respons dus. Heb je opmerkingen? Ben je enthousiast? Vind je het tijdverspilling? Laat het me alsjeblieft weten. En als je het leuk vindt, u weet wel, liken, subscriben, al die dingen. Ik vind het leuk om af en toe iets nieuws te proberen. Maar goed, als daar niemand geïnteresseerd is, ga je dat ook niet blijven doen. Zwat, terug naar het onderwerp van deze aflevering. En de centrale vraag zijn windmolens een Vlaamse uitvinding? Dat was een vraag die ik een tijdje geleden kreeg van een luisteraar. En het antwoord is, wel, ja en nee. Want de geschiedenis van de molen is een pak ingewikkelder dan je wel denken zou. Al bent je na bijna 200 afleveringen van deze podcast al langzamerhand misschien getraind in het spotten van een eenvoudig uitziende vraag met een naar alle waarschijnlijkheid ingewikkeld antwoord. Het resultaat van mijn onderzoekje is een nogal technische aflevering geworden waar met heel wat definities gegoocheld wordt die vaak niet betekenen wat ik dacht dat ze betekenden. Om te beginnen is een molen al niet wat we meestal denken dat het is. Ik geef het toe, als het woord molen valt, dan denk ik bijna onmiddellijk aan windmolens. Zij het de moderne of de oude soort. U weet wel, mooie houten constructies met grote witte zeilen die ergens in een veld staan. Feit is dat een molen aan zich niks te maken moet hebben met wind of water. Molen is eigenlijk gewoon een verbastering van malen. En malen, dat is het proces waarbij je een substantie zoals graan, koffie, bonen, specerijen of wat dan ook, gaat fijn maken door middel van wrijving, druk of schuren. En dat ga je doen om die fijn gemalen substantie te verkrijgen die je veel makkelijker kan gaan gebruiken, vervoeren of consumeren. Of hoe het veel beter is om koffie te maken van gemalen koffie dan van koffiebonen die nog intact zijn. Nu, bij het malen van graan bijvoorbeeld, worden de graankorrels verpulverd tot meel, wat vervolgens kan worden gebruikt om brood, gebak en andere voedingsmiddelen te maken. En voor dat malen kan je een heleboel verschillende werktuigen gebruiken, zoals handmolens, windmolens, watermolens, gewoon molenstenen die worden aangedreven door een paard, of molens met maalstenen, moderne elektrische maalapparatuur, of gewoon een paar stenen. Dat kan dus ook. Een molen is dus eigenlijk gewoon een apparaat om iets te vermalen. Of het nu een koffiemolen is, of een windmolen. En de oorsprong van de molen gaat terug tot de jonge steentijd, ongeveer 11.000 jaar voor Christus in het nabije oosten. En heeft eigenlijk alles te maken met een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de mens. Niet vanwege die molen, maar wel omdat die praktijk van het malen echt deel uitmaakte van een soortement van revolutie. Dit was het moment waarin de mens overging van dat zwervend, jagend bestaan naar een sedentair leven, waarbij akkerbouw belangrijk werd en graan een essentiële bron van voedsel werd. Nu goed, graankorrels alleen kan je natuurlijk niet eten. Om die graankorrels tot meel en bloem te verwerken, moet je die natuurlijk gaan vermalen. Oftewel, hoe de eerste molen gewoonweg een platte steen was, waarop de tarwe werd gelegd, en een ronde steen waarmee de graankorrels werden vermalen. De ronde steen was de zadelsteen, en ja, de moderne versie van dat principe is gewoon die typische kom en stamper in hout of mooie steen, die de gemiddelde hipster vandaag de dag wel koopt, maar eigenlijk nooit gebruikt, omdat een mixer nu eenmaal een pak eenvoudiger is. Het malen gebeurde in die tijd voornamelijk met spierkracht en was zwaar werk, meestal uitgevoerd door vrouwen met stenen stampers. En bewijs daarvan komt naar voren uit afbeeldingen en grafgiften die we hebben uit graven, waarbij vooraanstaande vrouwen in de samenleving begraven werden met van die stenen. En ook heel wat aardewerk en andere dingen. Maar het toonde wel aan hoe waardevol zo'n maalsteen wel kon zijn binnen die vroege landbouwmaatschappijen. Of men graan wel of niet kon malen, kon mee het verschil uitmaken tussen leven en dood. En dat gaat nog een hele tijd zo blijven. Het is daarom dat molens zo'n boeiend dingetje zijn. Ze zijn een technisch apparaat die eigenlijk een maatschappij of een samenleving of een dorp mee in staat stellen om genoeg voedsel te gaan produceren voor iedereen. Want zonder meel kan je geen brood gaan maken. En zonder brood overleeft zo'n landbouwmaatschappij eigenlijk niet. Goed, in de ijzertijd, vanaf ongeveer 700 jaar voor Christus, deed een geheel nieuwe handmolen zijn intrede. De draaiende handmolen of de kween. Denk aan een koffiemolen. Het is hetzelfde principe. Nu, het lijkt voor ons vandaag de dag een super eenvoudig dingetje, maar in realiteit was het een revolutionaire stap voorwaarts. Want het kostte zo slechts een tiende van de tijd om dezelfde hoeveelheid graan te malen als met die stenen van daarjuist. Dus ja, efficiënter en meer graan, meer meel, meer brood. Meer mensen die gevoed konden worden. Vanaf dat moment is er om de zoveel tijd een nieuwe technologische doorbraak die het malen van graan makkelijker maakt dan voorheen. En eigenlijk is die continue toename van bevolking alleen maar te verklaren door onze capaciteit om in meer eten te voorzien. En voor een groot stuk van de menselijke geschiedenis is dat in meer brood. Toch zeker in Eurasië. Hoe dat brood geproduceerd wordt, blijft echter altijd evolueren, wat ons brengt tot de eerste constructies die wij vandaag zouden herkennen als molens, namelijk watermolens. Molens die werden aangedreven door de spierkracht van mensen of dieren, bleven tot de 20e eeuw in gebruik, maar al in de tijd van de oude Grieken waren er molens die werkten op waterkracht. Deze molens hadden een horizontaal waterrad dat door middel van een gootje met water uit de beek of rivier in beweging werd gebracht. Dat waterwiel was verbonden met een verticale as die op zijn beurt de molensteen direct in beweging bracht. En elke omwenteling van dat wiel zorgde voor een omwenteling van de steen. En dit type molen, de horizontale watermolen, verspreidde zich over heel Europa en er zijn er nog een paar voorbeelden van te vinden, vooral in Oost-Europa. Een geniale verbetering was het omzetten van dat horizontale rad naar een verticaal rad. En dat is wat je vooral hier in België en Nederland ziet bij watermolens. Je krijgt een verticale draaibeweging, die wordt omgezet naar een horizontale maalbeweging van de grote molenstenen. En daardoor kan nogmaals meer graan worden gemalen. En later kon men ook meerdere machines gaan aansluiten op dat ene waterrad. Nu, zo'n eenvoudig watergootje volstond voor de horizontale watermolen, waar het rad eigenlijk ligt, maar bij de verticale variant moet je al veel meer gaan nadenken over hoe dat in elkaar zit. Je hebt dan dus een bovenslagrad, dat wordt aangedreven door water dat er overheen stroomt, en dus heb je hoogteverschillen nodig, en moet je dus ja, gaan nadenken over grachten, spaarvijvers, sluizen en een heleboel infrastructuur. Dus vanaf dat je die grotere molens krijgt, die werken op water en later wind, is dat al een pak ingewikkelder. En heb je dus niet alleen technische kennis nodig, maar evengoed mankracht en organisatie. En het toont ook aan hoe de samenleving complexer werd en in staat werd tot steeds ingewikkeldere constructies om aan hun eten te geraken. Wat ons brengt tot de allereerste windmolens. Nu, het is relatief makkelijk om water naar een molen te leiden voor energie. Je graaft een grachtje, maar wind vangen om een molen te laten draaien is wat lastiger. Al is het zeker niet zo dat de wereld zat te wachten tot men in Vlaanderen of Nederland windmolens uit de grond stampte. Van China tot Perzië, van Spanje tot de Balkan stonden er al windmolens te draaien voor men er in de lage landen zelfs nog maar aan gedacht had. De eerste praktische bruikbare windmolens om graan te vermalen waren zogenaamde panemone windmolens, oftewel horizontale windmolens. De zeilen draaiden in een horizontaal vlak rond een verticale as. Het waren 6 tot 12 zeilen bedekt met rietmatjes of doek en ze werden gebruikt om graan te malen of water op te pompen. Over dat water heb ik het straks nog. Nu, die vind je eigenlijk al terug in het Midden-Oosten en Centraal-Azië en verspreiden zich van daaruit naar Europa, China, India en verder. De molen echter die we het meeste met Vlaanderen en Nederland associëren is de staakmolen. Die molen staat op een paal en kan daardoor draaien naar alle windrichtingen. Het is een subtiel spel tussen evenwicht, kracht en beweging en voor zijn tijd was het echt een revolutionair dingetje. De staakmolen is bijna helemaal gemaakt van hout. En afhankelijk van welk onderdeel van de molen het is, gebruikte de bouwer verschillende soorten hout. Want dat hout moest op een bepaalde manier meegeven met de wind. Eikenhout voor de standaard en de andere delen die veel gewicht moesten dragen. Iep voor onderdelen die schokken moesten opvangen en buigsterk moesten zijn. Hard- en taaihout voor delen die zwaar belast werden door beweging enzovoort enzoverder. En naar alle waarschijnlijkheid is die molen ontstaan in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. In de hoge middeleeuwen, vanaf de 11e eeuw, waren er heel veel veranderingen in de regio Vlaanderen. Verschillende vorstendommen begonnen zich te organiseren, nieuwe gewassen werden geïntroduceerd, kanalen werden gegraven en men deed van alles om hongersnood en wanorde tegen te gaan. Wat me brengt tot de rol van kloosters en abdijen. Er moest heel veel geproduceerd worden voor de steden. Want de steden die begonnen zich te ontwikkelen en steeds meer mensen trokken er naartoe. En zij kregen ook een grote mate van onafhankelijkheid. Natuurlijk kon men in die steden nooit genoeg voedsel produceren voor de eigen bevolking en dus ontwikkelde de landbouw zich zeer snel. En een van de manieren waarop de landbouw zorgde voor voedsel voor die grote steden was molens. Of eerder het malen van graan voor brood voor die steden. Die nieuw ontgonnen gronden, betere mestingstechnieken en dergelijke meer, die brachten niet veel op als je al dat graan niet kon omzetten in meel. Want meel was ook veel makkelijker te bewaren dan graan. Nu, goed, men had al watermolens en rosmolens, zijn molens aangetrokken door paarden of ezels, maar die waren niet voldoende om de explosieve bevolkingsgroei op te vangen. En daarom zijn windmolens met zo'n verticaal gevlucht, u weet wel wat ik bedoel, ontstaan rond de 12e eeuw. Het was een reactie op de bevolkingsgroei en alles wat er gaande was in de landbouw. De oudste bekende vermelding van zo'n verticale windmolen dateert uit 1183. Graaf Philips van den Elzas verbood het bezit van wind- of watermolens voor anderen dan een bepaalde Benedictijner abdij. Nu, waarom doet hij dat? Wel, dat was een kwestie van privileges, maar het toont wel aan dat windmolens bekend waren en al belangrijk werden geacht. Aan het einde van de 12e eeuw zien we ze overal opduiken en waren ze economisch superbelangrijk. Nu, waarom duiken die molens en die specifieke soort molens net op in Vlaanderen? Wel, dat heeft te maken met het Noordzeeklimaat, de vele wind die er waait, maar ook met een zekere mate van organisatie. En je hebt natuurlijk heel veel abdijen die daarin gaan investeren, want abdijen hadden heel veel gronden, dus ook heel veel graan dat allemaal vermalen moest worden. Voor een kleine boer was het niet zo logisch om veel geld te gaan investeren in een molen. Dus er komt eigenlijk een heleboel samen die ervoor gaat zorgen dat die molens echt gaan opkomen in Vlaanderen en later de overstap gaan maken naar Nederland. Nu, de eerste afbeelding die we hebben van zo'n molen, ook de afbeelding van deze aflevering, is eigenlijk een tekening van een houten molen in het rentenboek van de heren van Pamelen bij Oudenaarde. En die molen die zag er min of meer uit zoals de molens die wij vandaag de dag nog kennen en kunnen zien staan in het landschap hier of in Nederland. Er is eigenlijk niet superveel veranderd. Ja, de stenen zijn erbij gekomen en ze zijn wat groter enzovoort, maar eigenlijk was de technologie lange tijd exact hetzelfde tot aan de 19e eeuw. Dit was hoogtechnologisch werk voor eeuwen aan een stuk. En als zo'n windmolen sneuvelde, wel, dan bouwde men vaak een nieuwe molen op dezelfde plaats en gebruikte men de restant van de oude molen voor de nieuwe. Soms stuiten archeologen op structuren die dateren uit de 12e op 13e eeuw, vaak onder een iets jongere molen uit de 14e of de 15e eeuw. Feit is dat we nu wel weten waar die molens vandaan kwamen, maar hoe werden die nu eigenlijk gebruikt? Wel, het recht om een windmolen te bouwen en te gebruiken lag vaak bij verschillende individuen. De eigenaren waren bijna altijd welgestelde personen. Kloosters, abdijen, graven, baronnen enzovoort. En vanaf het begin van de windmolenperiode lag die controle bij die eigenaars. Niet iedereen kon zomaar een windmolen bouwen. Je had er toestemming voor nodig. En vervolgens moest je ook altijd belastingen gaan betalen op het gebruik van die windmolens. En sommige molens waren zogenaamde banmolens. Namelijk, ze lagen in een bepaald gebied waar alle inwoners verplicht waren om hun graan daar te laten malen en dus ook daar hun geld te gaan uitgeven, wat zorgde voor een mooie bron van inkomsten voor de eigenaar. Nu, die eigenaar die zat natuurlijk niet elke dag voor die molen, nee, dat waren molenaars. Molenaars waren pachters met een pachtcontract en zij waren verantwoordelijk voor het onderhoud van alle delen van de molen. Dan heb ik het natuurlijk in de eerste plaats over graanmolens. Maar je hebt ook nog een ander soort molen die een grote rol heeft gespeeld in Vlaanderen en zeker in Holland en Zeeland. Want daar heb je nu eenmaal de eeuwenoude strijd tegen het water. En daarbij spelen windmolens een heel belangrijke rol. Het indijken en inpolderen, een kunst die werd beheerst door de Vlaamse abdijen en daarna werd gebruikt om grote delen van Nederland boven water te leggen, was essentieel. En een van de manieren om dat te doen waren de zogenaamde poldermolens. Molens die het water uit vochtig gebied, of zelfs gewoon een volledig overstroomd gebied, weghaalden en naar een ander gebied lieten overgaan. Dit is hoe de drooglegging van grote stukken van Nederland gebeurde. En de eerste stond waarschijnlijk in Gent. Al is daar nogal wat discussie over met Nederlandse historici. Zowat, het belang van de poldermolen kan je eigenlijk moeilijk onderschatten. Nu, wat is er eigenlijk met al die molens gebeurd? En zijn de molens die we vandaag nog zien de enige molens die er waren? Wel, nee. De molens die we vandaag nog zien in het landschap zijn maar een fractie van wat er ooit stond. Nu gaat het in Vlaanderen nog maar over een 400-tal molens, terwijl het er duizenden moeten zijn geweest. Waarom zijn die voor een groot stuk uit het landschap verdwenen? Wel, de industriële revolutie en betere methodes om graan en koffie en al die andere dingen te vermalen. Gewoonweg de vooruitgang. Wat er nog is, is eigenlijk niet veel meer dan erfgoed. En daar gaan we het bij laten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. De voornaamste bron voor deze aflevering was de publicatie Molens in Vlaanderen in het tijdschrift OKV, dat je op hun website kan terugvinden. Link in de descriptie. Met opmerkingen en suggesties kan je zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvanhetoudelijk.be, de website geschiedenisvan.be en de Facebookgroep Geschiedenis van. Volgende week krijgt u de geschiedenis van de liberale partijen van België. En bekijk zeker nog dat videootje of ja, deel het of whatever. Dat zou allemaal heel leuk zijn. Goed, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao.